Ja, naar mijn idee doen we heel veel dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Dus als we daarmee zouden stoppen en we zouden ook de zorg anders organiseren, dan denk ik dat we zelfs capaciteit over hebben.
Het samen nadenken over hoe het beter kan, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk om te organiseren. Maar ik zie wel waar we in het systeem dat ontzettend moeilijk hebben gemaakt.
De grote planbureaus voorspellen dat we in 2050 het met 90.000 mensen minder moeten doen, hè, in Noord-Nederland. Dus dat zijn dat is gewoon de beroepsbevolking die afneemt. Ja, en dat leidt tot een voorspeld tekort van ongeveer 18.000 mensen in 2040, 2050.
Nederland vergrijst, we worden steeds ouder en als we zo doorgaan hebben we veel meer gezondheidszorg nodig en loopt de zorg tegen grenzen aan. High Noord werkt in de noordelijke provincies aan een andere kijk op zorg, zorg voor gezondheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van de High Noord podcast vanaf het gezondheidsfestival van High Noord in Leeuwarden. En in deze aflevering gaan we praten over de arbeidsmarkt in de zorg. En dat doen we met Jos de Blok. Hij is oprichter en CEO van Buurtzorg, dat thuiszorg aanbiedt. Michiel Kaman, hij is directeur personeel en organisatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. En Arjan Essers, en hij is sinds mei dit jaar lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanze Hogeschool en ook universitair hoofddocent aan de vakgroep Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een hele mond vol is dat inderdaad. Zeker. Welkom allemaal. Ik zei net, de zorg dreigt tegen grenzen aan te lopen. Als we zo doorgaan, dreigt tegen grenzen aan te lopen of zijn we er eigenlijk al overheen? Michiel Kaman.
Nou, je hoort de meest verschrikkelijke voorspellingen dat straks 1 op de 3 mensen in de zorg werkt. Ik hoorde vorige week een verhaal dat ten tijde van de telefonie de angstbeelden rondgingen dat 1 op de 3 mensen straks telefoonoperator zou zijn. Nou, de waarheid is anders geworden. Als we innovaties meetellen, dan moet het best lukken om het met elkaar te rooien. En aan de andere kant zitten we natuurlijk vandaag de dag best op veel plekken al behoorlijk in de problemen rondom bezettingen in teams of dat soort zaken.
Maar goed, de grenzen zijn nog niet helemaal bereikt. We kunnen nog wat.
We hebben nog zoveel creativiteit te ontginnen met elkaar.
Oké, Jos de Blok?
Ja, naar mijn idee doen we heel veel dingen die eigenlijk niet nodig zijn. Dus als we daarmee zouden stoppen en we zouden de zorg anders organiseren, dan denk ik dat we zelfs capaciteit over hebben.
Over hebben zelfs?
Ja. We zijn eigenlijk sinds de jaren 90... Eind jaren 80, begin jaren 90 zijn wij heel veel dingen gaan doen die eigenlijk heel veel capaciteit vragen. We zijn steeds minder ons gaan afvragen van wat leverden de dingen die we doen, wat levert dat nou op? Dus we zijn steeds meer vanuit geld gaan redeneren en veel minder vanuit inhoud. En als we dat zouden omdraaien, dan zouden we volgens mij nog 30% naar beneden kunnen met capaciteit.
Met capaciteit. Arjan Essers, hoe kijkt u ernaar?
Nee, kijk, als je puur afgaat op het aantal vacatures wat er is, dan is er een enorme vraag aan mensen in de zorg. En een geringer aanbod, een sector die vergrijst. Dus een grote vervangingsvraag de komende jaren. Dus werk aan de winkel. Maar er zijn genoeg oplossingsrichtingen waar je aan kunt denken.
Oké. Maar onlangs bleek al uit cijfers van het CBS dat er in de zorg nu 68.000 vacatures openstaan. Dat is over heel Nederland. Michiel Kaman, hoe is dat bij het UMCG?
Ja, er staan ook veel vacatures open. Aan de andere kant, ik ben het ontzettend eens met mijn twee collega's hier, dat het anders organiseren de sleutel is. En niet zozeer het maar blijven binnenhalen van nieuwe mensen. Maar waar hebben we werk veel te ver doorgespecialiseerd en waar we dus werk anders moeten organiseren, ja, daar gaat het om.
Ja, maar zover zijn we nog niet, hè? Dus moeten eerst die vacatures nog gaan vervullen,
ja,
of niet?
Soms is het een frictieprobleem. Dus dat je nu even nieuwe mensen nodig hebt. En met name ook in opleidingen. We hebben mensen heel lang in opleiding zitten voordat ze kunnen beginnen. Ja, en dat is ook iets waar een timingsverschil in zit nu.
Ja, want hoeveel vacatures zijn er dan bij het UMCG nu?
Ja, als wij alle mensen die nu op de wachtlijst staan zouden willen helpen, dan moeten we nog een heleboel mensen extra in het UMC.
Een heleboel? Hoeveel is een heleboel dan?
Ja, dan praat je het over tientallen.
Tientallen? Nou, dat valt op zich nog mee, toch?
Nou ja, het zijn wel zwaar gespecialiseerde mensen die je niet zomaar eventjes vandaag je organisatie binnen kunt krijgen.
Nee, Jos de Blok, hoeveel facturen zet u?
Nou, ik denk wel rond de 500.
Toch nog 500?
Ja, zeker. Maar goed, dat komt omdat we nog steeds betaald worden voor dingen. Dat we geen combinaties maken tussen dingen die eigenlijk op een andere plek heel veel functies zouden besparen.
Ja, want u staat eigenlijk onbekend dat u het eigenlijk al heel anders doet eigenlijk. En dan toch nog zo'n 500 vacatures.
Ja, maar dat komt meer omdat heel veel mensen zorg van ons willen hebben. En we hebben al ongeveer 15% van wat in Nederland in de wijkverpleging gevraagd wordt. Dat wordt op Buurtzorg gedaan. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die graag bij ons willen werken. Er zijn heel veel patiënten die graag de zorg via ons willen hebben.
Ja.
Maar wij zijn in staat wel om elk jaar met ongeveer 5% te dalen qua uren die we inzetten. Dus,
dus je heeft minder uren nodig per patiënt. Ja. En daardoor heeft u dus ook eigenlijk minder personeel nodig.
Uiteindelijk wel, ja. Dus uiteindelijk als heel Nederland zo zou werken.
Dus dan lossen de vacatures vanzelf wel op
dan eigenlijk. Dan zou de vacature zichzelf oplossen.
Ja.
Maar er is nog iets anders nodig. Hoor, want ik heb wel eens uitgerekend van hoeveel functies er ontstaan zijn. Als ik kijk naar de functie die ik zelf vroeger had. Dus ik ben bij een wijkverpleegkundige geweest in de jaren 80. En dat is nu opgesplitst in 12 verschillende functies. Dus je hebt heel veel coördinatiemechanismes gecreëerd. En heel veel communicatie onderling. Die niet nodig is als je allemaal het in één functie hebt.
Dus dat je één iemand gewoon meerdere taken laat uitvoeren in plaats van dat je overal weer iemand anders voor nodig hebt.
Ja, dat heeft een hoop voordelen. En maakt ook dat je de mensen die je hebt veel flexibeler in kan zetten.
Ja. Arjan Etzes, u bent in mei aangesteld als lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanze Hogeschool. Zijn de personeelsproblemen in het noorden groter dan in de rest van Nederland?
Nou ja, kijk. Kijk, als je de vacatures afzet tegen het aantal mensen wat werkt in de regio, dan doen we het in verhouding in Noord-Nederland ietsje beter dan in de rest van Nederland.
Ietsje beter zelfs?
Ja, of ietsje minder slecht. Hè? Het is een beetje hoe je het framed eigenlijk, zou ik willen zeggen. Op de kaartjes is het lichtblauw, in het westen is het donkerblauw. De krapte wordt natuurlijk net zo ernstig gevoeld. Alleen het is het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werkenden is iets minder serieus dan dat het zeg maar ergens anders nog is. Dus in dat opzicht valt het mee.
Valt het mee. Maar goed, de zorgsector is de grootste sector in Noord-Nederland.
Zeker. Ongeveer 20% werkt in de zorgsector. Hè. Dat is zo'n 21%. Ongeveer 162.000 mensen in Noord-Nederland. Dus we hebben het wel echt over een hele grote sector. Tekorten voornamelijk zeg maar, op mbo 2 en 3 niveau. Hè? Dus dat zit hem in dat soort in verpleegkundig personeel.
Daar zijn de tekorten. Het is niet zo dat het moeilijk is om juist hier in het noorden hoger opgeleide te krijgen en misschien ook wel te houden.
Nou ja, ik denk dat mijn linkerbuurman daar iets meer over kan zeggen dan ik.
Linkerbuurman is misschien ook
klaar. Ja, ja. Dus ik denk dat het tekort aan bijvoorbeeld heel hoog gespecialiseerde artsen is. Dat ligt denk ik is van een iets andere orde dan als je kijkt naar bijvoorbeeld mbo 1, 2, 3, 4 niveau.
Ja.
Want daar zit echt de bulk van de tekorten die nu zijn, maar die ook verondersteld worden op te gaan treden in de nabije toekomst.
Ja, Michiel Kamer, hoe ziet het al met de hoger opgeleide hier in het noorden? Is dat moeilijker?
Dat is eigenlijk wat ik net aangeef. Bijvoorbeeld IC-verpleegkundige of operatieassistenten, dat is een opleiding van soms 18 maanden, soms 3 jaar. En voordat je die goed op orde hebt, en daar waren we best heel aardig in het noorden mee bezig vanwege de samenwerking die we daar hebben met alle ziekenhuizen en ambulanceinstellingen om die tekort in te lopen.
Mm-hmm.
COVID heeft het weer een klein beetje teruggeworpen, want toen kon je wat minder leerlingen begeleiden dan anders.
Yeah.
En nu zijn we dat weer goed aan het inlopen. Maar dat zijn wel functies waar je dan ben je al verpleegkundige. Dan word je extra opgeleid en dat kost tijd. Die opleidingen moeten we ook aanpassen, zodat het minder lang tijd kost. En ik ben het eens met wat Jos daarnet zei. Je moet zorgen dat je wat minder die functies opsplitst.
Je gewoon één iemand gewoon meerdere dingen gewoon laat doen.
Ja, en moet ik niet zeggen vanuit mijn PNO-bril. Maar dat kunnen de mensen zelf heel erg goed aangeven.
Ja.
Van waar, op welke plekken zou je het slimmer kunnen doen?
Mm-hmm.
Alleen we hebben nog best wel veel dingen bedacht die het moeilijk maken om het slimmer te doen.
Ja, maar inderdaad, daarmee is misschien ook wel de werkvreugde verdwijnt. Misschien ook een klein beetje. Want het is niet alleen maar personeelstekort. Uit CBS-onderzoek bleek ook dat de helft van de zorgmedewerkers de werkdruk eigenlijk te hoog vindt. Een deel van de zorgmedewerkers overweegt ook te stoppen. Dus er gaat iets niet goed.
Nee, maar dat kun je makkelijk veranderen. Dus dat is bij ons namelijk niet het geval. Dus we hebben 15.000 mensen. En die geven jaarlijks aan dat ze er heel erg tevreden over zijn. Dat ze ook zelf hun eigen werkdruk kunnen regelen. Dus zelfsturing als basisprincipe en autonomie en variatie in je werk. Dat zijn dingen die je redelijk makkelijk kan veranderen.
Maar goed, als je naar de grote lijn kijkt en ook naar andere organisaties, dan vinden veel mensen de werkdruk gewoon te hoog. En denken ze van nou, ik ga iets anders doen.
Nee, dat klopt. Dat is heel zorgelijk. Dat vind ik ook. Dus we zouden eigenlijk veel meer... Als ik kijk naar het Integraal Zorgakkoord... dan staat er eigenlijk vrijwel niks in over de organisatie van de zorg.
Nou ja, er staat wel dat mensen weer minder bureaucratie... dat mensen weer leuk moeten gaan vinden. Dat staat er allemaal wel in. Hè?
Jawel,
het Integraal Zorgakkoord wordt inderdaad met alle zorgorganisaties... behalve dan nog de huisartsen is afgesloten... Ja. Om de zorg de komende jaren te veranderen.
Jawel, maar wat je mist is dan wat je daar dan voor moet doen. Dus het zijn allemaal losse dingen... Dus kijk, het vergroten van het werkplezier ontstaat al heel snel... wanneer je mensen zelf veel meer laat bepalen van hoe ze hun werk doen.
Mm-hmm.
En inderdaad welke combinaties van activiteiten bij elkaar passen... waardoor het werk ook veel gevarieerder is. En dan neemt het ziekteverzuim af.
En dat is dus nu niet zo? Dus hebben we de zorg ook eigenlijk een klein beetje stuk gemaakt, zegt u?
We hebben in 30 jaar tijd hebben we de zorg zo gefragmenteerd. En zo zijn we op efficiëntie en op financiële prikkels gaan zitten. Dat een groot deel van de zorg daardoor zo onder druk staat. Maar,
een beetje stuk gemaakt is misschien wel.
Stuk gemaakt. Zeker. Ik denk dat we daardoor dus heel veel dingen doen die eigenlijk niet nodig zijn. Maar ja, ik zit heel erg op het punt van je kan die dingen ook makkelijk veranderen.
Michiel Kamman, vindt u dat ook? De zorg is een klein beetje stuk gemaakt door al die bureaucratie.
Ja, ik zie ook dat dat systeem zichzelf in stand houdt zoals het nu is. En dat heel veel mensen daar eigenlijk niet zo blij mee zijn.
Nee.
Dat hebben we met z'n allen best heel ingewikkeld gemaakt. En zeker in een UMC waar de taken ook nog eens ontzettend in elkaar verstrengeld zijn. En heel veel verschillende soorten professionals op één plek met elkaar samenwerken. Ja, ik zou de praktijk tekort doen als ik zeg dat je dat heel makkelijk kunt veranderen. Maar ik zit eigenlijk wel op dezelfde lijn. Het samen nadenken over hoe het beter kan, dat is niet zo verschrikkelijk moeilijk om te organiseren. Nee. Maar ik zie wel waar we in het systeem dat ontzettend moeilijk hebben gemaakt. Dus je wordt vooral bejubeld als je formatietarget hebt gehaald of iets dergelijks. Terwijl je eigenlijk een pluim zou moeten krijgen als je hebt voorspeld wat er over 2 jaar nodig is. En dat je daar alvast op anticipeert. Mm-hmm. Dus er zijn wel allerlei dingen waardoor we het onszelf ontzettend moeilijk hebben gemaakt.
Nou, we gaan zo meteen verder praten over hoe het allemaal beter zou kunnen. Maar goed, we hebben nu dus nog te maken met het personeelstekort. Hoge werkdruk, ook uitstroom. Wat zijn de gevolgen daarvan nu dan?
Nou, een hele belangrijke is natuurlijk dat we de wachtlijsten die zijn ontstaan die groter zijn geworden in de afgelopen paar jaar, dat we die niet snel genoeg kunnen inlopen. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen.
De achterstanden door corona ook.
Ja, en dat betekent dus dat mensen thuis langer zitten te wachten op een operatie of op een behandeling. En dat is heel schrijnend. Dat is denk ik ook wat vooral die werkdruk geeft. Want ga er maar aan staan als je in je spreekkamer ziet of weer de boodschap moet vertellen dat iemand langer moet wachten.
Mm-hmm.
Daar word je niet vrolijk van.
Nee, en Arjen Netzes, je moet de mensen ook hier gewoon houden natuurlijk ook gewoon. Hè? Je moet ze houden, je personeel.
Nou ja, je moet ze in ieder geval niet de regio uit laten gaan.
Nee.
Dus het is zonde op het moment dat je ze hier opleidt... En ze vertrekken daarna de regio om ergens anders heen te gaan. Dus mensen binden en boeien, hè, zoals het zo mooi heet, aan de regio. Dat is natuurlijk een van de oplossingsrichtingen waaraan je kunt denken om je voorraad aan mensen zeg maar, in de regio te vergroten.
En daarmee moet het werk dus ook gewoon leuk zijn ook.
Zeker, zeker. En om even op de beide heren, want ik ben het natuurlijk helemaal met beide heren eens. Er is één tegenargument. Kijk, we hebben nogal wat onbenut arbeidspotentieel in Noord-Nederland. In orde van grootte van ongeveer 100.000 mensen. In de zorg wordt intussen kampioen deeltijd. Hè? Dus 72% werkt in deeltijd. Dus daar zit heel veel onbenut potentieel. Maar er zit ook nogal wat onbenut potentieel in de participatiewet. In waarjongregelingen of in de sociale werkvoorziening. Dat zijn mensen die je bij spreken best zou kunnen benutten. Maar dan moet je juist misschien heel goed nadenken over welke taken je die mensen laat doen.
Mm-hmm.
Zodat je ze een plek kunt geven. Hè? Dus dat staat een beetje haaks op... Mensen veel meer verantwoordelijkheid geven en integrale functies creëren. Want voor die doelgroep is het eigenlijk, dan hebben we het eigenlijk over jobcarving en hebben we het over afsplitsen van taken.
Ja, want dat zei je ook bij je installatie. Hè? Je moet meer kijken naar wat iemand kan in plaats van waar iemand voor is opgeleid.
Nou ja, kijk, in zijn algemeenheid geldt dat we alleen maar, mensen scholen voor langdurig scholen voor hele grote diploma's. Dat een beetje. Dan zeg maar niet meer van deze tijd is.
Mm-hmm.
Dat je eigenlijk moet kijken naar wat mensen kunnen. Dat je dat moet certificeren in termen van...
Deelcertificaat.
En dat je vanuit die certificaten zeg maar mensen heel goed kunt inzetten.
Ja, Jos de Blok, u zit nee te schudden.
Ik ben het absoluut niet mee eens.
Nee.
Ik vind eigenlijk dat een enorm probleem dat de afgelopen 30 jaar de opleidingen eigenlijk steeds schraler geworden zijn. En dat daarmee het vakmanschap naar de achtergrond is verdwenen. Dus het uitvoeren van taken is belangrijker dan het nadenken over wat is de beste oplossing hier. En dat zie je eigenlijk. Ik heb dan, zeg maar, begin jaren 80 de HBOV mogen doen. En die opleiding zag er toen wezenlijk anders uit dan nu. En ik vind dat echt een groot probleem, dat er heel veel basiskennis, anatomie, fysiologie, pathologie en allerlei dingen die je moet weten om ook iets verstandigs te doen, dat die niet meer zo in de opleiding zitten. Je ziet heel veel management- en beleidsachtige dingen in die HBO-opleidingen. Ik vind dat tijdverspilling. Ik denk, wat heb je daar nou aan als vakman? Leiderschap is zo'n thema. Ik kom allemaal studenten naar me toe, die willen dan een interview over leiderschap. Ik denk, kom op zeg. Ga leren wat iemand met Parkinson nodig heeft. Of nee, over ALS.
We verschillen hier niet van mening. Kijk,
maar hier gaat het om inderdaad dat je meer mensen bij betrekt. Dat je meer mensen in de zorg, die nou, misschien niet helemaal volledig zijn opgeleid, maar wel bepaalde dingen zouden kunnen doen. Dat is wat ik bedoel.
Dat je dus misschien wat ook in. Kijk, ik denk namelijk dat het opleidings arbeidsmarktlandschap ook verandert. Ja. Dus dat we niet meer toegaan dat mensen eerst zeg maar 4 of 5 jaar een opleiding gaan volgen en daarna zeg maar hun leven lang gaan werken. Maar dat veel meer in elkaar gaat doorlopen.
Een leven lang leren eigenlijk.
Ja, maar dat begint natuurlijk ook gewoon al op het moment dat je een opleiding start. Dat je zeg maar, je hoeft niet opeens alles te kunnen voordat je zeg maar, de arbeidsmarkt betreedt. Dat vak kun je ook gewoon al werkende weg in de praktijk leren.
Maar ja, Michiel Kamerman, als ik zometeen in het ziekenhuis lig, dan wil ik wel graag een verpleegkundige aan mijn bed die volledig is opgeleid en die maar een beetje kan natuurlijk ook.
Dat is dus ook de spanning. En volgens mij zit er een mooi bruggetje tussen wat jullie zeggen, Jos en Arjan. Je wil vakmensen. En natuurlijk zou ik zelf in het ziekenhuis iemand willen die van wanten weet en die verder kijkt dan alleen maar de taakjes. En aan de andere kant zitten we soms te superspecialiseren waar dat helemaal niet nodig is. Ik denk dat beide. We moeten naar beide kijken. Ik hoorde vorige week een voorbeeld van Marcel Levy. Die zei dat een cardioloog, en ik weet het niet, ik praat het nu even na, 12 jaar opleiding heeft, waarvan 3 jaar cardiologie is en 9 jaar bredere opleiding is. Mm-hmm. En vervolgens ben je super, super specialist cardioloog op een één klein stukje.
Ja.
En wat doe je dan met al die andere kennis die ook heel relevant is? Waarom moet daar een andere arts voor naar die patiënt komen? Kun je dat niet meenemen? Nou, ik zeg nu grote dingen, want organiseer dit maar eens. Alleen, ik denk wel in de toekomst dat het in dat soort dingen zit. En dan ben je en een vakman en je zorgt dat je niet zo in stukjes je werk opknipt, maar dat die cardioloog ook dat andere probleem van die mevrouw kan bekijken.
Ja, oh ja. Maar inderdaad, jullie zijn met z'n drieën zijn jullie eigenlijk eensgezind. Hè? Jullie zijn het eigenlijk wel eens. Voor een deel zijn jullie het inderdaad eens. Want het zou allemaal inderdaad anders moeten. Maar goed, de directeur van zorgverzekeraar CZ die zei onlangs nog, ik kan geen garantie bieden dat de zorg voor iedereen toegankelijk is. Sterker nog, ik kan eigenlijk de garantie geven dat het niet zo is.
Ja,
dat klinkt eigenlijk wel heel verontrustend, of niet?
Hij is zelf de belangrijkste oorzaak eigenlijk van het probleem. Maar even, niet hij als persoon, maar de zorgverzekeraars. Want die zijn op een manier gaan inkopen die leidt tot fragmentatie. Dus als je kijkt hoeveel mensen zich met verschillende stukjes bezighouden bij die zorgverzekeraars. Alleen al als je kijkt naar wondzorg bijvoorbeeld. Dan heb je iemand die zich bezighoudt met het materiaal. Iemand die zich bezighoudt met de uitkomsten volgen. Het zijn allemaal verschillende mensen binnen één bedrijf. Één zorgverzekeraar. En dat is eigenlijk, vind ik, zo symptomatisch voor de hele zorg. Je ziet dat de kennis over het geheel en het overzicht over het geheel, dat het bijna niet is.
Nee.
Dus wij maken jaarlijks afspraken met alle zorgverzekeraars. En daar sta ik heel verbaasd over van hoe weinig vakmensen aan tafel zitten. Dus dan zitten allemaal vaak financiële mensen. Want het gaat vaak om financiële afspraken. Maar als ik kijk van, ja, hebben zij nou een beeld van wat wij doen, wat dat oplevert voor patiënten. Kwalitatief en kwantitatief. Dan is dat heel mager.
Ja. Maar Michiel Kamerman, het is toch een trieste conclusie dat hij zegt van, ik kan zeker de garantie geven dat de zorg niet meer voor iedereen toegankelijk is. Of niet per se.
Of het is een appel om creatiever te worden en waar we het net over hadden. Ik denk dat de financiële mensen, dat zijn natuurlijk ook vakmensen. Dus ik denk een deel is ook hoe zorg je dat je goed met elkaar in contact komt. Je hebt die financiële mensen ook nodig. Maar ik deel wel de mening dat het aan een aantal, ja, dat de professional eigenlijk helemaal niet meer meepraat op een aantal tafels. Dat hij zo'n appel doet, laten we dat maar vertalen in... kom op, mensen moeten aan het werk.
Nou ja, we zijn er tot de conclusie gekomen dat de zorg eigenlijk al een beetje vastloopt. Aan het lopen dreigt te zijn. Ja, het ergste moet nog komen. De vergrijzing bereikt in 2040 het hoogtepunt. Er zullen dan volgens de verwachting 2 miljoen zorgmedewerkers nodig zijn. Het zijn er nu 1,5 miljoen. Nu werkt 1 op de 6 in de zorg. En dat zou dan 1 op de 4 zijn. Dus ja, we moeten dus eigenlijk wel gewoon anders gaan werken. Want die mensen, die zijn er gewoon niet, hè?
Nee, die zijn er niet. Dat klopt. We moeten echt anders gaan werken.
Ja. En zal in de toekomst dan in het noorden ook het tekort groter zijn? Want de vergrijzing slaat hier meer toe. En er zal misschien ook een grotere zorgvraag zijn, Arjan Etzers?
Zeker. Kijk, de grote planbureaus voorspellen dat we in 2050 het met 90.000 mensen minder moeten doen, hè, in Noord-Nederland. Dus dat zijn de beroepsbevolking die afneemt. Ja, en dat leidt tot een voorspeld tekort van ongeveer 18.000 mensen in 2040, 2050.
Ja, dus inderdaad moeten zorgen anders georganiseerd worden. Ook het motto van High Noord. Om te zorgen dat we gezonder ouder worden en pas in het ziekenhuis terechtkomen als het echt niet anders kan. U zegt inderdaad, Jos de Blok, als we het anders gaan organiseren, dan hebben we eigenlijk een personeelsoverschot. En dat betekent dus eigenlijk dat je al die functies niet moet gaan opknippen, maar dat je gewoon weer de zorgprofessional de professional moet laten zijn.
Ja, maar ook een analyse van welke rollen kun je eigenlijk combineren. Die is redelijk makkelijk te maken trouwens. Als je even als voorbeeldje kijkt naar case managers, dementie en wijkverpleegkundigen. Case management was gewoon altijd een onderdeel van het werk van wijkverpleegkundigen. Omdat Alzheimer Nederland wil dat elke patiënt met dementie een eigen case manager heeft, hebben we een heel netwerk opgebouwd in Nederland van 1500 case managers dementie. Dat zijn maar allemaal oud-wijkverpleegkundigen. Als je dat werk combineert, dus als je zegt 's ochtends de wijk in, wijkverpleegkundige, en 's middags case manager zijn, hebben we geen wachtlijsten. Dit is de meest simpele aanpassing die we zouden kunnen doen. Daar heb ik ook al toe opgeroepen. Maar wat nog een veel groter potentieel is, is de informele zorg. Dus we hebben heel veel in die formele zorg getrokken, wat ook anders opgelost kan worden. Dus in buurten en wijken, ik heb heel veel gesprekken met groepjes mensen die zeggen, ja, wij willen wel meer doen, maar we weten eigenlijk niet hoe we daartoe komen.
Ja, gewoon dus, uit de buren die wat
buren,
dingen oplossen.
Buurtbewoners, dorpscoöperaties, wijkraden, noem het allemaal maar op. Ja. Door heel Nederland zijn er duizenden. En die mensen die zitten te wachten eigenlijk op een actieve rol. Maar die is eigenlijk overgenomen omdat de financiële belangen in de zorg zo geregeld zijn dat professionals ervoor betaald worden.
Dus een professional moet het uitvoeren, want dan wordt het betaald. En als de buren het doen, dan is er geen geld beschikbaar, zegt u.
Nee, dan dat hoeft waarschijnlijk ook helemaal niet. Maar er zijn dus in Nederland ontzettend veel mensen die iets kunnen doen, maar niet in de gelegenheid gesteld worden om dat te doen.
Ja.
En wat we dan heel erg promoten, is een soort van beeld van dat de mantelzorgers overbelast zijn. Dus dat is naar mijn idee een vrij politiek beeld, wat in de werkelijkheid heel erg meevalt. Maar we praten heel erg vanuit beelden. Daar maken we beleid op. En dat beleid leidt tot eigenlijk steeds grotere problemen.
Michiel Kamman, hoe kijkt u ernaar?
Ja, ik zit natuurlijk in een ander deel van de
zorg.
Van de zorg, maar het is wel herkenbaar. Wat ik net in het begin al even zei, er zitten best veel prikkels in om het vooral zo in stand te houden zoals het is. En als er een probleem voordoet, om daar iets nieuws voor te organiseren. En volgens mij is het pleidooi wat je doet.
De prikkels zijn ook de financiële prikkels eigenlijk.
Ja, ja, dus dan is er ergens iets misgegaan. En dan is er natuurlijk altijd een belangengroep die zegt van dat nooit meer. En dat is natuurlijk vaak de politiek, maar het zijn ook vakverenigingen of anderen. En dan gaan we dus iets erbij organiseren. En het is veel dapperder, maar ook lastiger om te zeggen, goh, maar daar hadden we toch al iets voor. En dat het dan één keer in de zoveel tijd misgaat, ja, dat is misschien iets wat we met elkaar moeten accepteren.
En als je weer eens bij gaat organiseren, heb je weer meer mensen nodig, heb je weer meer geld nodig en uiteindelijk wordt het daardoor onbetaalbaar.
En loop je de risico dat je verder gaat doorspecialiseren? Of nou, ik vind eigenlijk het voorbeeld heel treffend en die herken ik natuurlijk wel.
Ja.
De sleutel daarop is dat je onder ogen ziet dat het dus best wel ingewikkeld is om het aan te passen, maar dat het wel kan als je de juiste mensen om tafel hebt. Dus bijvoorbeeld, je kunt regionaal heel mooi samenwerken als je even dat geld aan de kant kan zetten. En als je tegen mensen zegt van, goh, als je het nou zelf zou moeten organiseren, hoe zou je het dan doen?
Mm-hmm.
Nou, ga dat dan doen. En dan heb je vervolgens bestuurders nodig die samen met verzekeraars, en dus ook verzekeraars met lef, die samen kunnen zeggen van, goh, eigenlijk is de uitkomst daarvan veel beter.
Zodat de financiële stroom ook anders gaan eigenlijk.
Ja.
Ja. Jos de Blok, ja, u bent in 2006 begonnen met de buurtzorg met 4 verpleegkundigen. U wordt al een beetje gezien als de grote veranderaar. Hè? Wat maakt u zo'n fenomeen op dat gebied dan?
Nou, ik denk dat zeg maar het terugbrengen van dingen naar eenvoud. En dat is echt niet zo heel moeilijk om te doen. En daar heel consequent in zijn. En dat spreekt heel veel mensen aan. Want dat ervaar je direct in je dagelijks werk. Dus heel veel mensen die bij ons werken, die geen last meer hebben van hiërarchische rollen. Dus zelf kunnen beslissen over hoe ze hun werk doen en dat met enthousiaste collega's doen die ze zelf uitgekozen hebben.
Maar waarom lukt het u wel? Want u moet ook gewoon aan alle regels voldoen, toch, die er zijn? Ik bedoel, waarom lukt het u wel in andere organisaties niet?
Mijn idee toen ik begon was gewoon dat het in alle opzichten beter was dan het bestaande. Dus het werk wordt er leuker van. De uitkomsten voor patiënten worden er beter van. En het kost ons als maatschappij minder geld. Dus ik dacht van, als het op die 3 punten beter is, dan kan het niet misgaan. Dus we hebben iets georganiseerd en ik was er al mee bezig vanaf mijn HBOV-tijd, de jaren 80. Want toen zijn de eerste prikkels, marktprikkels eigenlijk in de zorg gekomen. En sindsdien zijn die marktprikkels die zijn eigenlijk funest geworden voor heel veel dingen die we doen.
En u werkt nu met kleine teams, inderdaad zelfsturend, veel verantwoordelijkheid.
We hebben 1400 teams met in totaal 15.000 mensen. En die werken dag in dag uit gewoon op de manier zoals zij dat prettig vinden.
Ja, met zo min mogelijk bureaucratie voor zover kan.
Ja, want het is nog een deel waar we het eigenlijk niet zo over gehad hebben. Die bureaucratie kost dus ook heel veel mensen. Hè? Er zijn heel veel mensen bezig met allerlei dingetjes regelen die heel veel tijd kosten. Ja. Dus wij hebben op die 15.000 mensen hebben 50 mensen op kantoor. Dat is alles. Dus dat is nog geen 0,5%. Dus je kan qua overheadkosten en overheid mensen, kun je het echt veel en veel soberder doen, zonder dat dat direct ten koste gaat van de kwaliteit. Sterker nog, ik denk dat doordat je er zo weinig hebt, dat de kwaliteit omhoog gaat.
Ja, is het ook waar het UMCG tegenaan loopt, die bureaucratie? Dat je daardoor eigenlijk veel meer mensen nodig hebt omdat alles geregistreerd moet worden?
Ja, en wij bestaan 225 jaar. We hebben te maken met diepgewortelde systemen, ideeën, connectie met de Rijksuniversiteit, wereldwijde onderzoeksnetwerken. Ik denk dat de complexiteit van de organisatie van een andere orde is, maar ik ga echt geen kwaad woord zeggen over alles wat de buurtzorg heeft gedaan, maar dat is voor mij ook wel een voorbeeld. Het is denk ik vooral een inspiratie om gedoe te reduceren waar dat kan. Maar ja, ik ga ook niet zeggen dat dat een makkelijke weg is.
Nee, het is eigenlijk een soort van olietanker wat natuurlijk een andere kant op geduwd moet worden, hè, uiteindelijk, of niet?
Ja, dat gaat. Zodra COVID de start, lukt dat in 2 dagen. Dus ik ben dat beeld van de olietanker, dat zie ik eigenlijk al helemaal niet meer zo.
Nee.
Maar een onderwijssysteem aanpassen en vernieuwen, dat kun je niet doen met een kleine groep professionals even snel op een binnen de dag. Het gaat wel over grote dingen die je moet
aanpassen. Maar je moet ook iedereen meekrijgen. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen al gewend op een bepaalde manier te werken. En
precies.
Dan gaan we het ineens allemaal anders doen.
Ja, en wat mij betreft, tenminste hoe ik dat iedere dag probeer te doen, is dat ik een combinatie vertel tussen daar waar het goed gaat. Want er zijn natuurlijk fantastische voorbeelden in de organisatie waar mensen in teams samen bedenken, goh, als we het nou eens zo doen, dan wordt het er slimmer en beter van. Patiënten worden vrolijker en wij zelf ook. Gecombineerd met pittige feiten. Dus ik laat ook zien, heb je eigenlijk wel gezien dat mensen bijvoorbeeld na 2 jaar de organisatie al verlaten? Hoe zou dat nou komen? En dat gebeurt vooral op die en die plekken. Wat gaan jullie daaraan doen? Dus volgens mij een verhaal, combinatie van daar waar het goed gaat met beetje oncomfortabele feiten over dat het allemaal nog niet zo perfect is. Dat
helpt.
Dat is hoe ik dat in ieder geval probeer te doen.
Ja. Maar mag ik een vraag stellen? Want, kijk, naar mijn idee moeten we redeneren vanuit conceptuele modellen die vanuit een ander paradigma zijn opgebouwd. Dus je kan het hebben over hoe kun je dingen verbeteren binnen de huidige context. Mm-hmm. Maar volgens mij is dat niet genoeg.
Nee.
Dus we moeten echt volgens mij een beweging maken van waar het oplossen van problemen van mensen, of het liefst voorkomen van problemen, het uitgangspunt is.
Ja.
En dat je zegt van het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van problemen zou onze eerste opdracht moeten zijn.
Ik denk het ook. En dan ga je dus de problemen niet oplossen met dezelfde middelen waarmee je ze veroorzaakt Zit. Hebt. Maar je doet het radicaal anders. En daarmee is je voorbeeld ook zo inspirerend. Mm-hmm. Om vervolgens van A naar B te komen, heb je te maken met de situatie van vandaag. Ik kan niet zeggen, we stoppen morgen met het UMC of we stoppen met de opleiding tot IC-verpleegkundige of dat soort dingen.
Want de huidige wereld is er nog.
Ja, ja, en die doet ook heel veel goeds natuurlijk. Ja, dus laten we dat ook niet vergeten. Maar in essentie ben ik het mee eens. We gaan er niet komen, hier ging toevallig net mijn verhaal over op het festival. We gaan er niet komen met gewoon te blijven doen wat we deden. En het vraagt even afdalen tot het moment dat het echt angstig wordt bij jezelf. En dat voorbeeld van buurtzorg, dat jullie met 1000 man werkten en 6 mensen in de garage die de overhead deden. Ja, die maakte controllers in mijn organisatie wel even angstig. Van, beste mensen, jullie zitten hier met zoveel mensen. Kan dat ook met een kwart? En wordt het er dan slechter of beter van? Dus ik dat bedoel ik met die oncomfortabele dingen voorleggen. Maar dan kom je op creatieve oplossingen.
Maar geef dus het antwoord, wordt het er beter van of slechter van?
Nou, in het systeem van vandaag kan ik dat niet in één klap aanpassen.
Nee.
Maar door zo'n perspectief te schetsen, krijg je wel veel meer creativiteit dan dat je ieder jaar probeert om even een procentje meer of procentje minder te doen.
Ja. En ondertussen moeten de zorgmedewerkers worden opgeleid. 4 jaar geleden is de Zorg voor het Noorden opgericht. U bent daar ook de voorzitter van. Hè? Mm-hmm. Er worden zo'n 450 studenten nu opgeleid.
Ja, dat gaat over die echt gespecialiseerde beroepen waar ik het al even over had. Dus aansprekend voorbeeld de IC-verpleegkundige. Als je dat samen doet, en ik denk eerlijk gezegd dat we als noordelijke regio verreweg de grootste kansen hebben om dat goed samen te doen. En ook de leukste regio.
En wat is het voordeel ervan om het samen te doen?
Nou, dat je van een concurrentiemodel afgaat en dat je elkaar helpt. Want een IC-verpleegkundige in het Jongerschans, daar wordt iets anders van gevraagd dan in het UMCG. En dat past dus bij de ene talenten beter dan bij de andere. Dus ga dan dat gezamenlijk doen. Dan wordt
dat je niet met elkaar gaan concurreren ook.
Precies.
Nee.
En dat is eigenlijk weer heel simpel.
Ja, maar die 450, is dat genoeg?
Daarmee gaan we... dat kun je dus aan twee kanten bekijken. Om de wachtlijsten op te lossen, zullen we wat meer moeten doen. En dat is wel de balans tussen wat kan een... hoe we de opleidingen nu doen, moet je veel op de afdeling meelopen. Er is nog geen VR-opleiding waardoor je heel veel skills kan leren zonder dat je op de OK zelf bent. Zolang dat is, kun je ook maar een beperkt aantal leerlingen tegelijk opleiden. En dat zou mooi zijn als ze dat meer kunnen worden. Maar dan moeten we die opleiding dus vernieuwen. Dan moet je zorgen dat je dat ook een beetje buiten de OK kan doen.
Ja, en dat het aangepast wordt, dat mensen sneller aan het werk kunnen eigenlijk ook.
Ja, en dan komen we op waar we het net over hadden. Als je die opleiding nog niet helemaal af hebt, kun je dan toch al vlieguren maken, zelfstandig op bepaalde taken. Ja, ik geloof daar eerlijk gezegd wel in.
Ja.
Waarbij ik het vakmanschap niet kleiner wil maken dan het nu is.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Hoor. Ik vind zeker dat juist... Ik ben eerst opgeleid in het ziekenhuis als A-verpleegkundige. Ik vond juist dat werken en leren tegelijkertijd... Maar ik vond toen ook juist toen... die basiskennis in combinatie met de dagelijkse praktijk veel beter dan op dit moment. Dus de wijze waarop je opgeleid werd, vond ik echt dat de nadruk op wat kom je nou tegen en wat doe je dan? En wat moet je ervoor kunnen, wat moet je ervoor weten? Die verbinding die was veel sterker. En nu heb je allerlei opdrachten, minors en thema's, en waarvan ik denk, ja, wat heeft dat nog met je vak te maken? Ja,
maar dat moet dus inderdaad weer allemaal een beetje gaan veranderen. U zei er ook op het Gezondheidsfestival in uw toespraak van... wende maar aan het anders organiseren van de zorg. Het is niet anders.
Ja, klopt. Dat was de titel. Maar ik probeerde vooral in te gaan op wat maakt het nou zo ingewikkeld. Want ik denk dat we weten allemaal dat het moet. We hebben allemaal de vooruitzichten gezien. We weten ook allemaal wel de mooie voorbeelden te noemen. En toch is het in de praktijk best wel lastig. En
wat maakt het zo lastig? Omdat niet iedereen overtuigd is?
Nee, ik denk ook wel trouwens. Overtuiging, ook wel. Dus dat het echt nu nodig is. Ik denk dat... Dat zover is het nog niet. Even om het voorbeeld van het begin van deze podcast... dat ik zei, van als je je binnen je formatie houdt... dan doe je het al best goed. En daar moeten we eigenlijk doorheen. Het gaat erom hoe zorg je dat je je nu voorbereidt... op wat er over 2 jaar nodig is. En dat vraagt dus van een leidinggevende... dat hij even opstaat tegen zijn controller en zegt... sorry, ik ga me even niet aan mijn formatie houden. Dus het feit dat het zo 5 voor 12 is... dat we dat soort dingen moeten doen, dat is volgens mij nog... Zover zijn we nog niet.
En uiteindelijk moeten de mensen er zijn, hè?
De mensen moeten er uiteindelijk wel zijn.
Ja, ja, ik bedoel, je kunt niet helemaal zonder. Je kunt het misschien wel met iets minder dan dat je denkt er nodig te hebben. Maar ze moeten er wel zijn.
Ja, nou ja, je kunt, weet je wat, er zijn een andere invalshoeken, hè, waar we het allemaal niet over hebben gehad. Je kan ook dingen doen met technologie, waar natuurlijk heel veel over te doen is. Of robotisering of automatisering, waarbij je bepaalde processen ook allemaal kunt veranderen en je minder personeel nodig hebt. We hebben het ook niet gehad over mensen van buiten halen. Hè. Nederland is geen vooroploper als het gaat om mensen van buiten halen. En in de zorg
mensen uit Azië halen bijvoorbeeld als verpleegkundige. Ja,
ja, dus, er zijn natuurlijk nog wel andere paden die je kunt bewandelen. Maar de discussie hier gaat natuurlijk hoofdzakelijk over zeg maar, wat zijn natuurlijk de basisbeginselen die we onder het systeem hebben liggen.
Ja. Hoe je de zorg zou kunnen veranderen.
Nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen over zorg, van dit soort gedoe rond bureaucratisering, rond regeldruk, rond dat vinden we natuurlijk ook in het onderwijs, of dat vinden we natuurlijk überhaupt bij de overheid. Meer de professional voorop of meer vertrouwen in het hebben van vertrouwen in mensen dat ze het zelf wel kunnen. Dat is natuurlijk wel een beginsel dat niet, in ieder geval niet in ons systeem op dit moment ligt.
En het zou wel moeten.
Ja, zeker. Ja. Ja, en het systeem, ja, ik blijf er toch bij dat het makkelijker is om te veranderen. En iedereen kan buiten, en daar zou ik ook iedereen te uitnodigen, buiten de bestaande organisatie, gewoon iets nieuws starten, wat gebaseerd is op andere uitgangspunten. We hebben Utrecht T bijvoorbeeld, psychiatrie. We trekken de meeste psychiaters aan in Nederland. En het groeit langs alle kanten. Alleen maar omdat die psychiaters vinden dat ze hun vak op een fatsoenlijke manier kunnen uitoefenen. Dat is echt niet zo ingewikkeld hoor.
Nee. Als ik straks oud ben en nog wat kaler, nog wat grijzer, is het dan wel voldoende zorg?
Ja, blijkbaar als je de CZ vraagt niet, maar ik denk als je het ons vraagt dat we een heel eind komen.
Ja. Hey, weet je, ik denk zelfs dat het erop vooruit kan gaan. Ik denk dat die doembeelden van... ik denk als we meer ons zouden richten op het... zeg maar, wat heb jij nou nodig om zelfstandig je eigen keuzes te kunnen blijven maken met ondersteuning van wat er om je heen is, dat er veel meer mogelijkheden zijn die we nu benutten. Dus ik ben er helemaal niet ongerust over.
Ik ben er ook niet zo somber over. Hoor. Dus uiteindelijk zijn er wel manieren of oplossingsrichtingen, of kunnen we het er wel op zo'n manier organiseren. Dat,
maar we moeten er wel mee beginnen natuurlijk. Hè?
Zeker. Dus in die zin is het wel een wake-up call waar we nu staan. En is het ook het advies van de WRR om zaken toch eens wat anders te bekijken. Wel een belangrijk moment, lijkt me.
Ja. Dus de waarheid heel pijnlijk neerzetten. En vervolgens mensen uitdagen en inspireren om er creatief mee om te gaan.
Dank jullie wel. Jos de Blok, oprichter en CEO van de buurtzorg, dat thuiszorg aanbiedt. Michiel Kaarman, hij is directeur personeel en organisatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. En Arjan Etzes, hij is sinds mei dit jaar lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanse Hogeschool. Tot de volgende aflevering.